Laten we voor Gods aangezicht een moment stil worden en zijn zegen vragen. En de Heere zeide: Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heeren. Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezit. Vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet onafgemaakt laat liggen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook het tweede en het derde couplet van dit prachtige lied zingen? Lied 513, 2 en 3. Vanavond een bijzondere dienst waar we met elkaar na willen denken over de ontwikkelingen in deze wereld. En we zullen ontdekken dat de Bijbel niet alleen maar gaat over wat er vroeger met Israël gebeurd is, maar dat de Bijbel ook over de tijd van vandaag gaat en ook over de tijd die nog komt. De Bijbel is een zeer actueel boek en dat zullen we ook vanavond gaan onderzoeken en ook gaan zien. Fijn dat u er bent. Ook hartelijk welkom. Ik zie je daar zitten, Margriet. Zo tussendoor. Maar fijn dat je erbij bent. En wens je ook God zegen toe bij je bediening. Zullen we samen de Heere om een zegen vragen en ook voorbeden doen voor hen die er vanavond niet bij kunnen zijn. Vader in de hemel, we danken u dat u de God bent die leeft. Dat u niet zomaar iets bent, niet een of andere computer die alles bestuurt, maar dat u een God bent die deze wereld lief heeft en dat u in uw grote liefde uw eigen Zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze wereld liet komen. En de hele wereld viert altijd kerstfeest, omdat we weten dat dat een heel groot moment was waar de jaartelling opnieuw begon, waar het leven opnieuw begon met u, Heer Jezus. En we danken u dat u gekomen bent, Heer Jezus, om deze wereld te redden van de ondergang. En als we vandaag naar deze wereld kijken, en u heeft het zelf gezegd, Heer Jezus, dat vlak voor uw komst zullen aardbevingen toenemen in frequentie en in heftigheid. En we zien het om ons heen gebeuren. Er is nooit een jaar geweest met zoveel rampen, zoveel natuurgeweld, zoveel klimatologische veranderingen dan het afgelopen jaar. En er staat ook in uw woord, Heer, dat de schepping zucht in al haar delen en is in barensnood. Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geboren moeten worden. En Heer, dank u wel dat we mogen weten dat we niet zomaar aan ons lot overgelaten zijn, overgeleverd zijn, maar dat u trouw houdt tot in eeuwigheid. U bent begonnen met deze wereld en u zult het ook voleindigen. En daarom mogen we ook weten, Heer, dat u uiteindelijk deze wereld in uw handen heeft. En natuurlijk willen we dan in bijzonder bidden, Heer, voor die vreselijke ramp in Shenyang, in Japan. Heer, wat vreselijk dat er zomaar zo'n stad weggevaagd wordt. De vele mensen die daar omgekomen zijn. Ik wil u bidden, Heer, wilt u de hulpverleners ook kracht geven om nog zoveel mogelijk mensen te redden. Wilt u hen vertroosten die bedroefd zijn, Heer, omdat ze hun geliefde moeten missen. Ik wil u bidden, Heer, voor uw kinderen die daar ook een hulp proberen te zijn. De zendingsorganisaties die daar ook weer ter plekke zijn en mensen opvangen en mensen van het hoognodige voorzien. Heer, wilt u al deze reddingsorganisaties ook zegenen. Heer, en we weten dat het een is nog maar net achter de rug of het andere komt weer. Heer, en dan worden we wel eens vertwijfeld in wat voor wereld leven we. Maar vanavond willen we opzien naar u. En we hebben vanmorgen ook gehoord, Heer, dat als de nacht op het donkerst is en de zee het meest onstuimige wordt, dan komt u, Heer Jezus. Dan komt u om de zee te stillen en ons te brengen op de plaats waar u ons wilt hebben. Heer, we willen u bidden, wilt u ons vanavond zo een hele goede avond geven? Wilt u met hen zijn die er niet vanavond bij kunnen zijn? We denken natuurlijk aan Metanoia, onze jonge mensen die uit zijn om te gaan zingen in Hogeveen. Wilt u hen bewaren en hen ook een hele fijne dienst geven? Ik wil ook bidden, Heren, wilt u met Jan ten Voorde zijn als hij van de week naar Utrecht gaat, donderdag, om daar weer geopereerd te worden aan zijn oog. Ik wil u bidden, Heren, wilt u met hem meegaan? Wilt u de artsen ook wijsheid geven? En wat zou toch prachtig zijn, Heer, als hij het licht en het zicht in zijn oog weer terug mag krijgen. Dank u wel ook voor de goede berichten van broeder Klaas Kruid, dat hij misschien begin deze week al naar huis mag komen. Heren, wilt u hem ook zegenen, ook zijn vrouw Antje heel dicht nabij zijn. En wilt u ook hem een verder goed en voorspoedig herstel schenken. Wil u nogmaals bidden, Heren, wilt u met onze zuster Ans Noordman meegaan, als ze donderdag, vrijdag geopereerd zal worden. Heer, wilt u haar ook zegenen, Heer, en dat ze ook de volkomen rust en vrede van u mag ervaren. Heer, dat ze ook mag weten dat ze niet alleen in de handen van de chirurg is, maar dat ze met name in de handen van u mag zijn. Wilt u haar man Jan ook heel dicht nabij zijn en wilt u alsjeblieft ook uitkomst geven. Heren, dank u wel dat we ook voor uw volk Israël mogen bidden. Wil u bidden, Heren, wilt u rondom uw volk zijn? Wilt u een vurige muur rondom uw volk zijn en het bewaren als uw oogappel? We weten, Heer, dat wie uw volk aanraakt, raakt uw oogappel aan. En we danken u, Heer, dat u door alle eeuwen heen altijd zo trouw geweest bent. Zelfs in de Tweede Wereldoorlog, waar 6 miljoen Joden gedood zijn, Heer, dat u toch uiteindelijk tot uw doel komt met uw volk Israël. Heer, het is een wonder op zichzelf. En we willen u bidden, wilt u maar heel dicht bij hen zijn. Dank u wel, Heer, dat René ook in ons midden is vanavond. U weet, Heer, dat hij zijn vader moet missen. En ik wil u bidden, wilt u hem ook vertroosten, wilt u hem ook bemoedigen, kracht geven om verder te gaan. En we danken u, Heer, dat u de God van alle vertroosting bent. Heer, zo willen we vragen, wilt u ons vanavond samen een goede avond geven. Vragen dat Heer uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. En dat is lied 71. Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt straks werkelijkheid, maar ook wereldwijd. Lied 71 uit de bundel Opwekking. MUZIEK Gelooft u dat God zijn hand heeft in de wereldgeschiedenis? Staat God buitenspel? Of is er een God die uiteindelijk alles in zijn handen heeft? Die, zoals Daniel zegt, ik zal u een vers citeren uit de profeet Daniel. En Daniel leefde zo'n 550 jaar voor Christus. Daniel leefde zo'n 550 jaar van Christus. En hij zei, deze God verandert tijden en gebeurtenissen. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Dat waren de woorden van Daniel. Hij zet koningen af en stelt koningen af. Hij verandert tijden en stonden. Uiteindelijk is hij degene die wereldgeschiedenis schrijft. Hij heeft het allemaal in zijn hand. Natuurlijk wordt deze wereld geregeerd. En deze wereld wordt geregeerd op dit moment door mensen. Mensen die onder de toelating van God deze wereld beheersen. En misschien is het wel goed om, voordat we verder gaan, dus met elkaar stil te staan bij de eerste menselijke machthebber hier op deze aarde. En de eerste heerser hier op aarde, daarover kunnen we lezen, helemaal in het begin van de Bijbel, in Genesis hoofdstuk 10. Genesis, u kent het woordje genen, dat heeft alles met ontstaan te maken, met geboorte, met oorsprong. Nou, het woordje Genesis betekent letterlijk de oorsprong. Vandaar dat de Bijbel inderdaad met Genesis begint, het begin van de Bijbel. Genesis, de oorsprong van het menselijk leven, de oorsprong van de menselijke opstand tegen God, maar ook de oorsprong van de menselijke regering, de menselijke heerschappij. En dat kunt u vinden in Genesis 10 vers 8. Genesis 10 vers 8, daar staat, en Kus, dat was de zoon van Gam, Kus verwekte Nimrod. En deze was de eerste machthebber op de aarde. Daar hebben we hem. De eerste machthebber op aarde. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de Heer. Daarom zegt men een geweldig jager voor het aangezicht van de Heer als Nimrod. En dan staat er in vers 10. En het begin van zijn koninkrijk was Babel. Daar begint de menselijke heerschappij, Babel. En we weten dat het volgende hoofdstuk gaat over de torenbouw van Babel. Waar de mensen als het ware een grote eenheid wilden vormen. Eén naam, één volk, één politiek, één religie. Een toren tot in de hemel. Ze wilden als het ware de hemel bestormen en zich gelijkstellen aan God. Dat is direct de toren van Babel. En daar hebben we ook direct het menselijk systeem, de menselijke heerschappij. De menselijke heerschappij wil uiteindelijk Gods heerschappij van zich afwerpen. Daar gaat ook Psalm 2 over. Psalm 2, daar kijkt de Heere God uit de hemel en ziet de volkeren woelen en allerlei dingen doen. En dan staat er letterlijk in Psalm 2, hij die in de hemel zetelt lacht. En ik denk, wat woelen die volkjes toch. Want uiteindelijk is God toch degene die uiteindelijk bepaalt. God staat boven elk menselijk handelen. Maar hier zien we dus de eerste machthebber op aarde, de eerste heerser op aarde. En het begint bij Babel. Nou, degene die de Bijbel een klein beetje kennen, die weten dat de menselijke heerschappij ook zal eindigen, en dan komen we helemaal in het laatste boek van de Bijbel, en misschien is het wel goed om dat ook even op te slaan, dan kom je in het boek Openbaring. En Openbaring 17, 18 en 19, die drie hoofdstukken, gaan ook over Babel. En het begint met Babel, en de naam Babel betekent letterlijk de poort naar de hemel, eigenlijk bijna aan God. Het Griekse woord Babylon, heeft heel veel te maken met bijna gelijk willen worden aan God. Nou, in Openbaring 17, daar heb je het ook over, daar gaat het ook over Babel. En we hoeven dat niet helemaal te gaan lezen, maar daar zien we boven hoofdstuk 17 staan het oordeel over Babylon. Babel, dat is de Hebreeuwse naam, en Babylon is de Griekse naam. Maar dezelfde stad wordt hiermee bedoeld. Babel is het laatste stukje, het eerste stukje, maar ook het laatste stukje van de menselijke heerschappij. En de laatste heerser hier op aarde noemt de Bijbel de Antichrist. Voordat de Jezus terug zal komen, zal er eerst een enorme, grote, ja, machtige wereldleider opstaan, met een machtig imperium, en hij zal deze wereld in zijn handen hebben. Vlak voordat de Jezus komt, is de Antichrist de grote wereldbeheerser van deze aarde. En over deze Antichrist wordt geschreven in Openbaring 17. Openbaring 17, dan wordt er geschreven over deze Antichrist, over daar staat, deze Antichrist wordt vergeleken met een beest met 7 koppen en 10 horens. En dat dit beest zit, en er staat zelfs dat dit beest zit aan vele wateren. Dat staat in vers 1. Ja, daar staat, kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren. Dan wordt er geschreven over dit beest, wat 7 koppen heeft. En daar staat in vers 9, deze 7 koppen zijn 7 bergen. En deze 7 bergen, dan moeten we even een sprongetje maken. Als u kijkt naar de stad Rome, dan is een van de eerste dingen die u in de encyclopedie vindt bij Rome, Rome is gebouwd, een stad op 7 bergen. Symbolisch mogen we in het laatste Babel Rome zien. En ik kom daar zo nog wel even op terug. Rome, het Romeinse wereldrijk. En over het Romeinse wereldrijk, dat laatste wereldrijk hier op deze aarde, waar ik zo nog meer over zal gaan vertellen, daar staat op een gegeven moment dat dit rijk, u kunt het vinden in vers 8 van Openbaring 17, dat het rijk, wat vergeleken wordt met een beest, een vreselijk beest, wat opkomt uit de zee. En dan staat er, het beest dat gij zaagt, was en is niet en zal opkomen. En dan staat aan het einde weer, en dat beest van vers 8, dat beest was en niet is en toch zal zijn. Ziet u het staan? Het rijk van de Antichrist is een groot wereldrijk, wat eens geweest is, wat er niet is, en wat er weer zal zijn. Het is zelfs zo dat in het boek Openbaring dit rijk beschreven wordt met een rijk wat aan zijn hoofd dodelijk getroffen wordt, en van zijn dodelijke wond weer hersteld, weer geneest. Openbaring 17 gaat over dit antichristelijke wereldrijk, wat zit aan vele wateren, op 7 bergen gebouwd, een rijk wat er was, wat er niet is en wat er weer zal komen. Openbaring 18, dan kun je 4 keer lezen in het stukje dat Babel valt, dat Babel eindigt, en dan staat er inderdaad dat in 1 uur tijd, in 1 uur tijd is Babel gevallen. In 1 uur tijd. Kijkt u maar in vers 19, het middelste stukje. Wee, 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 de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, door haar kostbaarheden rijk geworden zijn, want zij is in 1 uur verwoest. We hebben gezien wat in een paar minuten plaatsvond toen de Twin Towers getroffen werden in september. En dat de hele wereld veranderde op dat moment. En we zullen zien dat op een heel kort moment deze wereld totaal zal veranderen als Babel, het uiteindelijke koninkrijk van de Antichrist, zal vallen. En als u eventjes iets verder kijkt in Openbaring 19, dan zien we als Babel gevallen is, het laatste stukje van de menselijke heerschappij, dan wordt in hoofdstuk 19 een lied gezongen op de val van Babylon. En dat is de entree eigenlijk voor de heerschappij van de Heere God op aarde. En dan staat er in vers 7 van Openbaring 19, halleluja, want de Heer ons God de Almachtige heeft het koningschap aanvaard. Als Babel gevallen is, als er een einde komt aan de menselijke heerschappij, dan gaat Jezus koning worden. Misschien voor degene die iets meer van de Bijbel weten. De eerste komst van de Jezus vond plaats tijdens het Romeinse Wereldrijk. Keizer Augustus of Octavianus zoals hij echt heette, was toen keizer. En tijdens het Romeinse Wereldrijk is Jezus geboren. Maar tijdens dat Romeinse Wereldrijk is Jezus gekruisigd, heeft een doornenkroon gekregen en is gestorven, maar natuurlijk ook opgestaan. Hij kwam daar in nederigheid. Hij kwam daar om te sterven. Maar tijdens het hersteld Romeins Wereldrijk zal de Jezus als koning komen. In heerlijkheid. En dan zal hij op de troon zitten van David. Dan zal het koningschap voor Israël hersteld worden. En dan zal de Jezus gekroond worden als koning. Nou, dit eventjes de inleiding. Als u het een klein beetje vast wilt houden. De menselijke heerschappij is begonnen met Babel. En eindigt in Openbaring ook met Babel. Maar dan de tweede vorm van het laatste wereldrijk, de laatste menselijke heerschappij die er dan zal zijn. Misschien is het goed om met elkaar een klein overzicht te maken over de hele wereldgeschiedenis. En als je een overzicht wilt hebben over eigenlijk de totale wereldgeschiedenis, dan moet je eigenlijk weer terug naar Daniël. En we hoeven dat niet helemaal te lezen, maar ik heb er een plaatje van. En dat eerste plaatje, dat kunnen we even gaan bekijken. Dat is het beeld. Ja, het is een beetje breed uitgemeten, een breed beeldtelevisie. Maar daar is een beeld. En op dat beeld, dat is eigenlijk Nebukadnezar die 's nachts een droom had van een beeld. En dat beeld had een gouden hoofd en zilveren armen en een zilveren borst, een koperen buik en twee benen van ijzer en twee voeten van leem en ijzer. Dus dat beeld stond eigenlijk best wel heel wankel. Het nam ook af van waarde van materiaal. Het begon met goud en het eindigt met ijzer en leem. En deze koning Nebukadnezar die droomde over dat beeld en die werd wakker. En die vroeg zich af, wat heb ik gedroomd? Wie kan deze droom uitleggen? En er waren natuurlijk al heel wat geleerden daar. Maar niemand van de geleerden kon deze droom uitleggen, want Nebukadnezar had gezegd, ik wil niet alleen de uitleg van de droom, ik wil ook dat jullie mij vertellen wat ik gedroomd heb. En dat wist natuurlijk niemand. Toen was daar Daniël, die vanuit Israël meegevoerd werd in ballingschap. En Daniël die hoorde dat, en toen is Daniël op zijn knieën gegaan en heeft de Heere God gevraagd om wijsheid. En toen heeft God aan Daniël verteld wat de koning Nebukadnezar gedroomd heeft en wat de betekenis van zijn droom is. Toen is Daniël bij koning Nebukadnezar gekomen en heeft de droom verteld. Nou, dat was natuurlijk een bewijs voor Nebukadnezar dat Daniël niet zomaar uit zijn duim iets zoog. Hij vertelde de droom en het klopte tot in de kleinste details. En toen heeft Daniël de uitleg van deze droom gegeven. Toen zei Daniël, u koning Nebukadnezar, het rijk van Babel, het Babylonische wereldrijk, u bent dat hoofd, dat gouden hoofd. Maar na u zal er een ander wereldrijk komen, het Medo-Persische wereldrijk. En dan hebben we het dus wel over, Babel is het huidige Irak en het Medo-Persische wereldrijk dat is het huidige Iran. En vanuit Israël gezien zijn er dus twee koninkrijken in het oosten, Irak en het Persische Wereldrijk. Na dat Persische Wereldrijk hebben we die koperen buik, komt er een ander wereldrijk, dat is het Grieks-Hellenistische Wereldrijk, het Griekse Wereldrijk. Een heel listig wereldrijk, wat uiteindelijk deze hele wereld zal vervullen, zonder deze wereld geweld aan te doen, met de Griekse filosofie, de Griekse mythologie, het Griekse denken van vandaag. Het is ons ingegeven uiteindelijk door de Griekse heerschappij. Na dat Griekse wereldrijk komt nog een ander rijk, een hard rijk, ijzeren benen, het Romeinse wereldrijk. En uiteindelijk is het Romeinse wereldrijk verdeeld in het Oost- en het West-Romeinse wereldrijk. En vandaar dus de twee benen. Maar dan gaat Daniël verder. Maar dit rijk zal uiteindelijk zijn vorm krijgen in de twee voeten met de tien tenen. En die tien tenen, dat is weer precies hetzelfde als de tien horens op dat beest in Openbaring 17. Dat correspondeert precies met elkaar. Die tien tenen, dat is eigenlijk een samengesteld rijk van verschillende machten die met elkaar een eenheid proberen te vormen. En dan staat er, toen zei Daniël, en toen kwam er een steen van de berg afgerold en die trof het beeld aan zijn voeten. En toen deze steen, die werd steeds groter en die verpulverde dat hele beeld, er bleef helemaal niets meer van over. En die steen, dat is dat er Jezus zal komen, zei Daniël. De God des hemels zal zelf een koninkrijk oprichten en hij zal koning worden hier op deze wereld. En die steen is de komst van de Jezus. Wat heel belangrijk is, dat is dat deze steen, de komst van Jezus, niet plaatsvond tijdens het rijk van Nebukadnezar, niet plaatsvond tijdens het rijk van de Mede en de Perzen. En we hebben het dus echt over de grote wereldrijken die geweest zijn. U kunt dat in elke wereldencyclopedie terugvinden. We hebben het niet over het Griekse wereldrijk toen de Jezus terugkwam. We hebben het niet over de eerste fase van het Romeinse wereldrijk. Toen kwam de Jezus wel voor de eerste keer in nederigheid. Maar we hebben het over die twee voeten en die tien tenen. Dat laatste stukje van de menselijke heerschappij waarop Jezus terug zal komen. En nu is het heel belangrijk om te ontdekken, leven wij vandaag in die periode van die twee voeten met die tien tenen? Leven wij vandaag, beleven wij vandaag die tijd waarin elk moment die steen kan komen, de komst van Jezus plaats kan vinden en de wereldheerschappij zal treffen en de God des hemels zijn koninkrijk zal oprichten? Wat wel heel typisch is, en ik heb dat wel eens meer gezegd, er was nog niet zo lang geleden in Nice een top van de Europese Unie. En in alle landelijke dagbladen stond naar aanleiding van deze Europese top, zonder dat deze journalist iets van Daniël afwist, er stond letterlijk in de grote dagbladen, Europa, een reus op leme voeten. Dat stond letterlijk in de kranten. Het is natuurlijk heel broos. En we gaan met elkaar vanavond eens kijken, heeft de Europese Unie iets te maken met die samenvoeging van die staten, die koninkrijken, die machtsgebieden, om met elkaar één groot machtsgebied te vormen, met name om dan het koninkrijk te vormen waar de antichrist koning zal zijn. Misschien is het dan ook goed om te weten dat in 1952, als antwoord op de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk een voorbode opgericht werd van de Europese Unie. De Europese Unie werd zo niet genoemd. Het was een verdrag om te voorkomen dat nog een keer Duitsland al de staalproductie naar zich toe zou trekken. U weet wel, het Ruhrgebied is nog steeds heel sterk in de staalproductie. Maar ze hebben toen op een gegeven moment ook gezegd, wij moeten voorkomen dat één land alle energie, alle staal naar zich toe trekt. En ze hebben toen een verdrag gesloten van kolen en staal. Daar waren de Benelux-landen bij betrokken, Frankrijk, Duitsland waren erbij betrokken. Het was eigenlijk een soort voorbode van de Europese Unie. En dit verdrag werd, schrik niet, als we het hebben over het Romeinse wereldrijk met die twee ijzeren benen, dit verdrag werd het IJzerverdrag genoemd in Europa. In 1957, 5 jaar later, werd in Rome het verdrag van Rome gesloten. En het verdrag van Rome, dat was de oprichting van de toenmalige EEG, de Europese Economische Gemeenschap. En de Europese Economische Gemeenschap die in 1957, en hoort u het goed, in Rome opgericht werd, is uitgegroeid vandaag tot ruim 25 lidstaten, waar de grenzen binnen de Europese Unie aan het verdwijnen zijn, waar de eurozone steeds groter wordt en steeds meer landen gaan betalen met de ene munt, waar inmiddels per tourbeurt één leider aangesteld is, een eenhoofdige leiding van de Europese Unie, waar politieke, economische en culturele, met name ook godsdienstige, eenheid nagestreefd wordt. En nou weet u wel dat er staat, het zijn twee voeten van leem en van ijzer. Waarom leem en ijzer? Leem en ijzer, omdat leem en ijzer nooit een eenheid met elkaar kunnen vormen. In de Europese Unie wordt vandaag geprobeerd om dictatuur en democratie met elkaar een eenheid te vormen. Om islam, christendom een eenheid te vormen. En het lukt niet. Het gaat niet. Het blijft heel zwak. En het zal nooit echt een eenheid worden. U weet dat de ChristenUnie vorige week nog behoorlijk hun poot stijf gehouden heeft over de besprekingen over Europa, wat betreft de economische hervormingen in Europa. Want de Europese Unie krijgt politiek gezien ook steeds meer invloed. Meer invloed nog dan de landelijke politiek van elk land. Dus de Europese politiek wordt steeds sterker en sterker nog dan gewoon de landelijke politiek. En we worden eigenlijk steeds meer overvleugeld, overspoeld door de Europese wetgeving. En hoe vaak we niet als Nederland of Duitsland door de Europese Unie op onze vingertjes getikt worden en boete moeten betalen. En we moeten ons houden aan de Europese regels. En de politieke macht van Europa wordt steeds sterker ten opzichte van de landelijke politiek. Steeds meer mensen zijn er ook van overtuigd de laatste tijd dat de Europese Unie de uiteindelijke wereldmacht van de Verenigde Staten aan het overnemen is. Je ziet dat de Verenigde Staten in macht terughoudender worden, ook met het ingrijpen in Noord-Afrika, dat de Verenigde Staten heel duidelijk gezegd, wij doen het niet meer, wij willen wel meedoen, maar we willen niet meer het voortouw trekken. En degene die een beetje economisch op de hoogte zijn van de economische situatie in Amerika, die weten dat Amerika tegen het bankroet aan zit. Amerika heeft bijna geen buffer meer. En het is eigenlijk bijna aftellen van wanneer dat de economie van Amerika in elkaar zou storten. En dat is eigenlijk, zie je, dat de Europese Unie aan macht toeneemt, terwijl de Verenigde Staten aan macht steeds meer kleiner wordt. Iets over de Europese Unie. Toen op een gegeven moment in de jaren 80 de Berlijnse muur viel, toen werd de Europese Unie uitgebreid met de landen vanuit het Oostblok. Waarom? Omdat de Bijbel dat zegt. Want het Rijk van de Antichrist, het Romeinse Wereldrijk, en misschien kunnen we dan naar het tweede fotootje kijken. Het Romeinse Wereldrijk, dat strekte zich niet alleen uit in Europa, vanaf de Donau naar beneden. Maar dat Romeinse Wereldrijk, dat strekte zich uit, en u ziet dat gekleurde allemaal zo, dat strekte zich ook uit langs Griekenland, langs Turkije. Ja, Turkije hoorde er ook bij. En dan Libanon, een stuk van Syrië zelfs, Israël, Egypte. Maar wat voor deze tijd heel erg belangrijk is, dat Romeinse Wereldrijk, daar hoorde ook Noord-Afrika bij. Noord-Afrika hoorde bij het Romeinse Wereldrijk. Niet zomaar. En het is misschien best wel leuk om dat nog even te noemen. In het vorige beeld hebben we gezien dat Daniël het Romeinse wereldrijk zag in de benen van het beeld. En als u, nee, dat hoeft niet. En als u kijkt naar de kaart van Europa, dan ziet u daar nog steeds middenin dat Romeinse wereldrijk, dat ene been liggen. De been van de laars van Italië. En als u dan ook kijkt waar Rome gesitueerd is, dan ziet u dat Rome precies in het middelpunt ligt van het Romeinse wereldrijk. En als u de laars van Italië naar onder gaat, dan komt u op een gegeven moment bij Sicilië uit. Nou, dat is voor de familie Bottone wel een beetje bekend gebied. Maar als je nou naar het eiland Sicilië gaat, dan is het maar een hele kleine oversteek naar Tunesië. En in Tunesië, op de punt van Tunesië, daar lag Carthago. En Carthago was in de tijd van het eerste christendom net zo belangrijk als Rome. Carthago, dat was een christelijke stad. In Carthago, daar is Augustinus opgegroeid. Daar heeft Augustinus gewerkt. Dat hele Noord-Afrikaanse Middellandse zeegebied, dat was in de tijd van het Romeinse wereldrijk ook christelijk gebied. De vroeg-christelijke kerk, de Roomse kerk, was daar ook vertegenwoordigd. En overal daar vind je ook christelijke restanten, ook nog wel kleine groepen christenen die overgebleven zijn vanuit deze christelijke tijd van het Romeinse wereldrijk. Nou, we hebben gezien dat de Europese Unie zich uitbreidde naar het oosten toe, maar nu zien we dat de Europese Unie zich ook uitbreidt. En misschien zegt u van ja, maar daar is nog helemaal geen sprake van. Maar dat ook Noord-Afrika open staat voor de democratie en dat er een beweging plaatsvindt, dat er ook een toenadering gezocht wordt naar Europa. Er zijn gesprekken onderling geweest en daar wil ik het met u verder over hebben. Er zijn gesprekken geweest en dan hebben we het over een unie die daar heel dichtbij ligt. We hebben het dan namelijk over de oprichting van de Mediterrane Unie. En de Mediterrane Unie, dat zijn alle landen die om de Middellandse Zee heen liggen. En daar wil ik u iets over vertellen. De Mediterrane Unie, daar zijn landen die met elkaar een verdrag gesloten hebben. En daar horen dus, als we dus van links af aan beginnen, Marokko, Algerije, Tunesië, Libië heel kritisch en ook Egypte horen daar allemaal bij. Iets over deze Mediterrane Unie. Deze Mediterrane Unie heeft zijn basis gevonden in Barcelona. In 1995 zijn daar een aantal regeringsleiders bij elkaar geweest, ook vanuit de Noord-Afrikaanse regio. En ze hebben als het ware uitgesproken dat zij met elkaar een samenwerkingsverband willen opstarten. Het is trouwens nu zo dat het secretariaat van de Mediterrane Unie is gezeteld in Barcelona, omdat het daar ook allemaal begonnen is. Ze hebben met elkaar afgesproken, wij hebben een politiek aspect. Wij willen vrede, stabiliteit in het hele Middellandse zeegebied. Het economisch aspect, dat is welvaart. Ik weet niet of u dat wel ontdekt hebt, maar vanaf 1995 is er qua handel vanuit Noord-Afrika naar Europa heel veel op gang gekomen. U moet voor de aardigheid maar eens kijken naar de boontjes en de groenten die u bij Albert Heijn koopt, waar die niet allemaal vandaan komen, met name ook juist uit Noord-Afrika. De Egyptische boontjes en ga ze maar door. Er zijn handelsverdragen tot stand gekomen. Zij hebben gezegd, wij kunnen voor elkaar heel veel betekenen. Wij, de kenniseconomie, Noord-Afrika, de energie, de warmtebronnen die daar zijn. Ze hebben met elkaar gezegd, als wij een samenwerkingsverband kunnen oprichten rondom de Middellandse Zee, dan kunnen we voor elkaar tot een enorme welvaart zijn. En dan het derde wat ze gezegd hebben, wij willen het culturele aspect, wij willen graag begrip kweken voor de verschillen van godsdiensten en cultuur. Ze hebben toen, er is toen een Euro-Mediterraans parlementaire vergadering tot stand gekomen. En deze vergadering, deze leden, deze commissie, schrik niet, bestaan uit 240 leden. 240 leden die mee functioneren binnen deze Mediterraanse Unie. Dat zijn er 120 vanuit de eurozone en 120 vanuit de Mediterraanse partnerleden, partnerlanden om Europa heen. In 2007, en daar komt een hele bekende man naar voren, was de president van Frankrijk, Sarkozy, in Marokko. En hij heeft daar een lans gebroken voor een doorbraak voor de Mediterraanse Unie. En hij riep de regeringsleiders van de Middellandse Zee als volgt op. En dan citeer ik een toespraak, een heel klein stukje van de toespraak van Sarkozy. Hij zei, dit, 2007, dit is het ogenblik om aan de Mediterrane Unie mee te bouwen. Met al onze krachten en met heel ons hart. Wat rond de Middellandse Zee zich afspeelt, is bepalend voor het evenwicht van de gehele wereld. En bepalend voor de toekomst van de mensheid. En met zeer bewogen emoties zei hij, en daarbij is dit heel erg nodig voor het vredesproces met Israël. Jan-Peter Balkenende is toen in 13 juli 2008 afgereisd naar Parijs, waar alle regeringsleiders van de Mediterrane Unie bij elkaar gekomen zijn. En dan hebben we het over 43 landen die 780 miljoen inwoners vertegenwoordigen. 780 miljoen inwoners vertegenwoordigen. En toen is op 13 juli 2008 de oprichting, de officiële oprichting van de Mediterrane Unie een feit geworden. En ook, misschien weten we dat vanuit de krant, was Libië in de persoon van Gaddafi toen erg kritisch, toen ook al. Misschien is het goed om even dat plaatje te laten zien van de Mediterrane Unie, hoe die eruit ziet. Daar hebben we Europa en deze landen die daaronder rood geasseerd zijn, die horen dus ook bij die Mediterrane Unie. Dus een enorm machtsblok. En het is heel interessant om te zien, om nog weer even terug te keren naar Openbaring, waar dat laatste rijk van de Antichrist een rijk genoemd wordt wat aan vele wateren zit. Een rijk aan vele wateren wat zijn invloed zal uitoefenen over de hele wereld. En ik denk inderdaad, dat is mijn gedachte, dat de Mediterrane Unie vanuit Europa zeker de weg klaarmaakt voor het rijk, het oud hersteld Romeins wereldrijk rond de Middellandse Zee, zoals het toen geweest is, zoals het eerste rijk van de Romeinen er ook uitgezien heeft. Misschien nog één ding, het kan nu wel weg hoor, de kaart is ja. Als we kijken naar het boek Daniël, Daniël hoofdstuk 11... hoe het rijk van de antichristen invloed uitoefent. En er wordt zelfs daar gezegd dat het als het ware als een overstroming om zich heen zal grijpen. In Daniël 11, dan lees ik met u vers 40 tot en met 12, vers 1. Misschien is het voor u ook niet nieuw als ik u vanavond zeg dat er al verschillende overleggen geweest zijn, gesprekken geweest zijn tussen de Europese Unie en toetreding van Israël tot de Europese Unie. En ik denk dat de toetreding van Israël tot de Europese Unie, of tot de Mediterraanse Unie, dat de enige oplossing is, politiek gezien, op dit moment. Er is verder geen andere oplossing. En ja, de kans is heel groot inderdaad dat dit gaat gebeuren. En dat staat ook in Daniël 11. In Daniël 11 vers 40, daar zien we de macht van de antichrist. Misschien wel goed om even iets over deze macht te zeggen in vers 36. Die koning, die daar als het ware als een koning voorgesteld wordt van het antichristelijk rijk. Daar staat, en de koning zal doen wat hem goed dunkt. Hij zal zich hoogvaardig, dus trots maken, verheffen. En zich verheffen tegen elke god. Daar hebben we het systeem van Babel, de torenbouw van Babel, die zich aan God gelijk wilde stellen. Zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken. En hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is. Want wat vastbesloten is, geschied. Dus de antichrist die krijgt een bepaalde speelruimte, totdat God zegt, en nou is het voorbij. Want God staat erboven. God staat er altijd boven. En God zegt, nou is je tijd voorbij. Maar in die speelruimte staat er in vers 40, in die eindtijd, van Daniël 11, vers 40, in die eindtijd zal met hem de koning van het zuiden in botsing komen, de koning van het noorden, en waarschijnlijk is dat de antichrist zelf, zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen, en hij zal de landen binnenvallen. En dan staat er, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen. Ook het sieraadland, en daar wordt Israël mee bedoeld in de Bijbel, verschillende keren kun je dat lezen, het sieraadland zal er binnenvallen. En velen zullen struikelen, maar ook zijn macht zal ontkomen. Aan zijn macht zullen ontkomen Edom, Moab en de keur van Ammonieten. En hij zal zijn hand uitstrekken tegen de landen. En het land Egypte zal niet ontkomen. Maar hij zal zijn schatten bemachtigen van goud en zilver en alle kostbaarheden van Egypte. En de Libiërs en de Ethiopiërs zullen in zijn gevolg zijn. Hier zien we dus eigenlijk, en daar staat erin, ja, zo nog iets verder lezen. Hier zien we dus eigenlijk dat het rijk van de antichrist in de eindtijd zo om zich heen zal grijpen dat Israël in bezit genomen wordt, Egypte, Libië en Ethiopië in zijn gevolg en vele andere landen. Het is als het ware een overstroming waarin je heel duidelijk gaat zien dat het rijk van de antichrist ook Noord-Afrika zal bemachtigen en in zal nemen. En dan staat er in vers 12, en dat is wel heel goed om dat nog even te lezen, daar staat het, te dien tijden zal Michael opstaan, de grote vorst, dat is de engelenvorst van Israël, die de zonen van uw volk terzijde staat. En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds de volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen. En wat geweldig dat we dat mogen weten, dat als het heel moeilijk wordt, met name voor het volk Israël, dan zien we dat God voor zijn volk gaat strijden. En dan zal Israël ontkomen. En Israël het koninkrijk worden wat de Heer gaat oprichten op deze aarde. Dan komt er Jezus terug. We hebben het er vanmorgen over gehad. Als het op zijn donkerst is, als de zee erg onstuimig is, dan komt Jezus. En dan komt hij zijn volk redden. Maar het belangrijke is, ook voor ons vanavond, als we zien dat deze dingen allemaal gaan gebeuren en dat het woord van God op die manier in vervulling gaat, dan weten we dat de komst van de Heer Jezus voor de gemeente nog een stukje dichterbij is. Want voordat deze vreselijke dingen hier op deze aarde in vervulling zullen gaan, zal de Heer eerst zijn gemeente tot zich nemen. En dan staat er inderdaad, twee zullen er op het veld aan het werk zijn. De een zal weggenomen worden, de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er notabene in één bed liggen en de een zal wakker worden terwijl de ander weg is. Het zal een rare gewaarwording zijn als je dan alleen wakker wordt in je bed, terwijl je gelovige partner weg is. Het zal een vreselijk moment zijn en dan krijg je inderdaad de antichrist die zoveel macht gaat uitoefenen op deze wereld. En wij zien de ontwikkelingen heel duidelijk plaatsvinden. En het is onvoorstelbaar. Ik moet het nog even zeggen. U heeft allemaal wel van Corrie ten Boom gehoord. Corrie ten Boom, de verzetstrijdster, zwerfster voor God, zo is ook wel bekend. En Corrie ten Boom die sprak jaren geleden in Zwolle. Vanuit het woord van God zei ze, er komt een tijd waarin wij in Nederland met dezelfde munt betalen als in Rome. Er komt één munt in Europa. Want dat zal straks allemaal gaan gebeuren in de tijd van de antichrist. En toen stond er aan het einde van de dienst een bankdirecteur op. En die zei, nou mevrouw Corrie ten Boom, ik heb erg veel respect voor u. Maar van het bankwezen heeft u geen verstand. En hij zei tegen haar, dit kan gewoon niet. Dit is onmogelijk dat wij met dezelfde munt gaan betalen als in Rome. Wij hebben de gulden en in Italië hebben ze de lier. Dat kan banktechnisch kan het gewoon niet. En toen zei Corrie ten Boom heel eenvoudig tegen deze bankdirecteur, nou ja goed, u zult ongetwijfeld heel veel verstand hebben van bankzaken. Daar heb ik weinig verstand van. Maar mijn Bijbel zegt het. En ik geloof dat het gaat gebeuren. En het gebeurde. En weet je, dat is zo belangrijk. Mijn Bijbel zegt het. En de Bijbel zegt heel duidelijk dat het Romeinse Wereldrijk, misschien wel via deze Mediterraanse Unie, zich volkomen aan het herstellen is. En dan kan het niet lang meer duren dan dat er Jezus terugkomt. En we kunnen niet vertellen wanneer. Dat willen we ook niet doen. En sommige gemeenten die zeggen, nou het gebeurt in 2012. Omdat dan de kalender van de Maya's ophoudt. Of het gebeurt over 25 jaar. Nee, dat weten we niet. Het kan vanavond gebeuren. En daarom is het zo belangrijk dat je nu op dit moment klaar bent om God te ontmoeten. Want als je God ontmoet en je hebt Jezus niet gekend, dan loopt het fout met je af. Want dan sta je als een zondaar voor een heilige God. En dat, niemand kan voor God verschijnen als je met je zonde voor God komt. Alleen als je Jezus ontmoet hebt in je leven, die voor jouw zonden de straf gedragen heeft. Jouw zonde weggenomen heeft. Als je je knieën gebogen hebt en gedankt hebt, Heer Jezus, dank u wel dat u mijn zonde gedragen heeft aan het kruis. En dat u mij vergeving geschonken hebt. Als je alleen door Jezus voor God komt te staan, dan is het goed. Hoe is het met jou? Hoe is het met u? Kunt u vandaag de Heer ontmoeten? Dat kan alleen als je de Heer Jezus ontmoet hebt. En misschien heeft u nog nooit persoonlijk de Heer Jezus ontmoet. Maar dan kan het wel vanavond. Want hij is hier. Nee, u ziet hem niet, maar hij is hier wel. De Heer Jezus is hier. En hij, er staat in de Bijbel, hij klopt aan de deur van ons hart. En hij zegt, mag ik binnenkomen? Mag ik in jouw leven komen? Je leven zit zo vol met allerlei andere dingen. Er is geen plaats voor mij in jouw leven, maar mag ik binnenkomen in je leven? En weet je, dan gaat hij jouw leven veranderen. Dan geeft hij in de eerste plaats vergeving van zonde. Want hij is voor je zonde gestorven. In de tweede plaats herstelt hij jouw relatie met God. Je gaat ineens ervaren dat God bestaat. En dat God een vader voor je wil zijn. En in de derde plaats ga je ervaren dat hij je een nieuw leven geeft. Een eeuwig leven. En dan gaat hij je leven veranderen. Het is misschien wel goed om daar samen voor te bidden. Zullen we samen een moment van gebed hebben? Vader in de hemel, we zijn vanavond begonnen met Genesis. En daar hebben we het over zoveel duizenden jaren geleden. En we zijn geëindigd met de tijd waar we vandaag in leven. En dat staat allemaal in uw woord beschreven. Hoe deze antichristelijke macht het hersteld Romeins Wereldrijk vat krijgt op Noord-Afrika. Heer, want het oude Romeinse Wereldrijk zal er weer zijn. Het was een rijk wat er was, wat er niet is en wat er weer zal zijn. Het is nooit helemaal weg geweest. En Heer, als we al deze dingen zien, al deze ontwikkelingen, dan weten we, Heer, u staat erboven. En u wist het allemaal. U heeft ons erover verteld vanuit de Bijbel. Laat het zo zijn, Heer, dat we als christenen hierin niet onwetend zijn. Maar dat wij uw woord kennen, met name ook het profetische woord. En dat wij niet als dwaze, blinden hier in deze wereld leven en het overkomt ons allemaal. Maar dat we ook weten wat er gaat gebeuren. Heer, zo willen we de Bijbel niet inlegkundig gaan bekijken, maar willen we de Bijbel heel eenvoudig lezen zoals het er staat. Heer, wilt u onze ogen openen voor de profetieën van Daniël? Wilt u onze ogen openen voor dat wat er in het boek Openbaring staat? Jesaja en Ezechiël en al deze profetische boeken die verder gaan dan hun eigen tijd. Heer, omdat u boven onze tijd staat. Heer, en nu wil ik u heel in het bijzonder bidden voor ons zoals we hier vanavond zitten. Misschien zijn hier wel mensen die uit belangstelling hier naartoe gekomen zijn. Misschien zijn hier mensen die de Heer Jezus nog niet persoonlijk kennen. En hem eigenlijk wel willen leren kennen. Dan mag ik je vanavond vertellen, het is goed nieuws. Want Jezus wil jou ook leren kennen. Jezus wil ook graag bij jou in je leven komen. En dan wil ik je heel eenvoudig vragen vanavond. Zou je de Heer Jezus willen aanvaarden? Zou je vanavond niet tegen de Heer Jezus willen zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u voor mij gekomen bent. Dat u voor mij aan het kruis gestorven bent, voor al mijn zonden. De straf die ik verdiend had, hebt u gedragen, Heer. En ik wil u daar heel persoonlijk voor danken, dat u daar aan het kruis voor mij hing. En ik wil u vragen, Heer Jezus, wilt u mij vergeving schenken? En wilt u maar in mijn hart komen wonen? Wilt u mijn leven veranderen? Zodat wat er ook gebeurt in deze wereld, ik veilig mag zijn, geborgen mag zijn in uw liefdevolle handen. Laat een moment van stilte nemen, waarin je dat heel eenvoudig tegen de Heer Jezus mag zeggen. Hem kunt danken dat hij voor jou de straf gedragen heeft en nodig hem uit om in je leven te komen. Dank u wel, Heer, dat u ons hoort, dat u een hoorder van gebed bent. En dat wat u belooft, dat u dat altijd ook doet, dat we nooit aan u hoeven te twijfelen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Zullen we tot slot nog een lied zingen? Ik dacht aan lied 722, 1, 2 en 3. Tijdens de eerste twee coupletten zal er gecollecteerd worden in één ronde de collecte voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En de tweede collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. 722, 1 en 2 voor de zegenbeden. En na de zegenbeden, derde couplet. En als er mensen zijn die vragen hebben, kom rustig naar me toe. Ik wil graag met u over vragen nadenken. En als u gebed nodig hebt, er lopen nou een aantal oudsten rond met collectezakken, maar ze kunnen ook met u bidden, als u naar de Heer Jezus wil. Maar schiet hen maar rustig aan. laten we dan ook heen gaan met Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen tot het moment dat het genoeg is en Jezus terug zal komen en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.